Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
De Sardijnse tenor en de Sardijnse liederen.
Ja, ken je de Sardijnse tenor?
Toch, dit is dat een beetje dat geluid. Ja, ik heb er wel eens bij gezet. Welkom bij aflevering 89 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En vandaag is er speciale aandacht in onze podcast voor UNESCO. Oftewel het werelderfgoed. Italië is koploper als het gaat om UNESCO-sites. Maar wat betekent het eigenlijk als je op die lijst komt? En wat voor verplichtingen schept het? En wat hebben de toegangskaartjes die je binnenkort voor Venetië moet betalen ermee te maken?
Oh jee.
We hebben het laatste nieuws, uiteraard. Een mooie cultuurtip. Uiteraard. En we zitten vandaag met koffie, want we nemen 's ochtends op.
Ja, het is een lekkere. Wat vind je de koffie eigenlijk? Heb je.
Ja, tikkie bitter.
Ja, ja, het is een blend. Het is van Badeta.
Een blend. Ja, we hebben echt. Oké.
Ja, het is een blend van Badeta. Dus dat is een koffiebar uit. Hoe kan het ook anders? Bloody grachten geworden waar je altijd. Hè? Amsterdam. Ja, ik heb toch af en toe de behoefte om. Ik kom bijvoorbeeld gisteren uit Dronten zijn. En dan denk ik, ja, moet ook niet te dicht getikt Amsterdam worden. En dan kom ik daar en dan. Oh, prachtig.
En dan rij je voor naar Dronten dan. Bewust. Even.
Nee. Dat is gewoon een klus natuurlijk. Want ik heb ook werk.
Ja, ja.
Ja, ja van een Italië.
Wij doen meer dan.
Italië podcast, ik kan er niet van leven, zeg maar.
Ah, wacht maar.
Ja, oh ja, nee, helemaal eens. Ik ben kort in Groningen. Maar in ieder geval hebben ze zo'n leuk koffiebarretje. Het is in Amsterdam, maar misschien gaan ze ook wel ergens anders naartoe. En dit is een blend van Brazilië, Colombia en Ethiopië. Dat zijn landen, maar het is blijkbaar ook koffiesoorten. En het is een gebalanceerde blend, heeft een donker en krachtig karakter met een zoete, frisse ondertoon.
Ik vind die zoete, frisse ondertoon, die mis ik. Maar goed, dus ja? We hebben er een hele lading melk overheen. En ik ben dus, ja, om het
dat is wel
even...
waar, want we drinken cappuccino. Sorry daarvoor, ja.
En ik wil niet te Amsterdams nu gaan doen, maar ik drink dus tegenwoordig havermelk. Je kijkt me echt
nee,
aan.
Nee. Dat heb ik gisteren ook gedaan, want ik was,
weet je
ik
waarom?
Was bij Deloitte op
ik vind
de
het zielig. Ik eet wel vlees.
Verkoeien.
Biologisch vlees. Ja, ik was voor een reportage op zo'n boerderij. En toen zag ik dus in van die tentjes die kalfjes staan.
Ja.
En toen realiseerde ik me dat koeien de hele tijd zwanger worden gehouden omdat...
Ja, dat is de melk. Dat is zeg maar de melkveehouderij.
Ja, dus het was een beetje... Toen dacht ik, goh, ik eet
de
wel...
De intensieve melkveehouderij moeten we daar natuurlijk wel bij zeggen. Ja,
ja, dus en ik ben eraan gewend inmiddels. En dat gaat goed. En in Italië, moet ik zeggen...
Ik had hem ook met havermelk kunnen doen.
Ach ja, aldoende leert men. Ja. Maar in Italië heb je tegenwoordig ook soja en havermelk helemaal... Niet meer gek. Kijk, echt niemand meer vanop.
Nou, zeker niet. Zeker
dat is best
niet.
Wel in een paar jaar tijd gebeurd.
Ja, in de grote steden, hè? Want je bedoelt niet op.
Nee, dat snap ik.
Op een klein barretje op een heuvel en dan op z'n Amsterdams met je slippertjes naar buiten. En buongiorno.
Cappuccino latte di soja.
Slaan ze je met een vlakke hand in de bek, denk ik. En nou wegwezen.
We hebben niet de beloofde KLM witte wijn. Vandaag.
Oh ja.
Want het is 9:15 ochtends en dat is wat vroeg.
Niet te doen. Nee, maar die houden we dan te goed, toch?
Volgende week. Hè, wat in het vat zit, verzuurt niet. Nee. Ik hoop dat het überhaupt niet met deze witte wijn zure ondertoon is. Maar we gaan het zien. Ja. Cadeau van een van onze luisteraars.
Ja, heel leuk. Over luisteraars gesproken. Dat was natuurlijk... We
moeten nog even terugblikken.
Ja, we hebben het ons natuurlijk helemaal gewaad in olijfolie. En ook
heel
een
veel
beetje,
regen.
En, ach man.
Veel fans.
Ik was daar best een beetje ziek van de afloop. Want dan kijk je terug op een prachtig event.
Ja.
Ik bedoel, leuk, Italië-event. En ik liep daar dus rond 's ochtends. Toen jij nog zeg maar half in de lucht hing waarschijnlijk. Van terug gaat vliegen was gelukkig op tijd. En ik liep er op dat terrein en er was muziek. En er waren keramieke serviezen die werden verkocht. En Birra Moretti was aan het schenken.
Prachtig
kasteel.
Dit wordt prachtig.
Want we hadden een podium op podiumdelen. En daar zouden wij gaan staan. Dit was echt ons finest hour geworden voor het publiek. Honderden mensen zouden daar omheen staan.
Ja, uitzinnige menigte.
Uitzinnige menigte met een circa Fredertent en een spritz in de hand. En daarna zouden ze Evelien scanderen.
En Donatello.
Ja, en vervolgens viel het niet normaal. Met bakken uit de hemel. Ja. Het was echt. En dus wij zijn gered door Tabara door Segafredo.
Dat we die tent
dat we in die tent mochten. Toen zijn we, op een gegeven moment pakte ook iemand een luisteraar of toevallig iemand die wilde schuilen. Die ging op een gegeven moment gewoon
aan plek, tafel zitten.
De plek zitten van iemand. Ja. Daar hebben we natuurlijk helemaal nog niet over gehad. Dus moet je voorstellen dat er nu iemand binnenkomt en hier zo gaat zitten. Naast. En ik wijs nu een halve meter van mij vandaan.
Maar dat was het rare, want wij zouden dus in een soort, nou ja, in een soort stadionopstelling zouden wij dus onze podcast opnemen. Maar het regende heel hard, dus moest iedereen die überhaupt een beetje nog wilde volgen en nog daar was. Want heel veel mensen zijn naar huis gegaan.
Bijna het hele trein was leeg. En ook de standhouders gooiden de tent dicht.
Precies,
en
het bakken naar beneden. Dus mensen gingen toen
noodweer
om ons heen staan. Maar ik werd er gewoon helemaal claustrofobisch van. Er stonden mensen op 10 centimeter afstand van ons.
Ja, en ik weet hoe goed jij daarin bent. Of je hebt je kranig
geprobeerd.
Ja,
ik ben niet kriegelig geworden.
Helemaal niet, maar uiteindelijk gaf het ook wel sfeer. We hebben een mooie podcast, maar ik heb hem natuurlijk kritisch teruggeluisterd, want ik dacht, oh jee.
Ik durfde dat niet.
Doe maar, het kan nog. Het is echt wel, het is een warme sfeer. Je hoort af en toe wat mensen, we applaudisseren. De Italiaanse jongen die de wijn komt schenken, doet het, was zelf ook stikzenuwachtig, maar doet het fantastisch leuk. Het is een leuke uitzending en het smaakt naar meer.
Het smaakt naar meer, zeker. En
zoals jullie tips hebben, moeten wij naartoe?
Waar wij naartoe zouden gaan. Ja, en dan een keer met, het hoeft niet eens heel mooi weer te zijn, maar als het maar niet met bak uit de lucht
kan. Ik ga gewoon de volgende keer zo binnen zitten.
Ja.
Dan weet ik zeker dat het goed komt. Dan mag het een open tent zijn. Dat als het mooi weer is, gaan we daarna naar buiten.
Ja.
Maar Evelien en ik, wij zitten binnen.
Donatello, voordat wij naar het hoofdonderwerp gaan, wat is deze week jouw nieuws?
Nou ja, het is klein leed, maar het is toch wel even leed. Ik heb het ook even gedeeld op Donatello Piras via Twitter. Italië, het nationale team, dat vanavond speelt tegen Argentinië. Nou, dat zijn dan de wedstrijden waar je naar uit moet kijken. De winnaar van het EK tegen de winnaar van Latijns-Amerika. Daarna spelen we voor de Europa League. Sorry, de Nations League moet ik dan zeggen. En Italië begint dus aan een nieuwe cyclus.
In welk kader is deze wedstrijd? Argentinië-Italië?
De winnaar van Europa tegen de winnaar van Latijns-Amerika.
Dat is altijd?
Dat is altijd. Een soort traditionele.
Okay.
En dan krijg je nog een prijs. Dat is
maar is het raar dat ik daar nog nooit van gehoord heb?
Nee, het is natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je hem wint, dan ben je blij. Als je hem verliest, nooit huilen op het veld. Weet je, het is niet een hele belangrijke wedstrijd. Maar het is een nieuwe cyclus en dus is er een nieuw shirt. En de Puma is de kledingsponsor van Italië. En die heeft me toch een abject shirt ontworpen. Ja, ik ben daar normaal best wel wat mild over. Omdat ik dan denk, ja jongens, we moeten het ook niet. Maar het gaat maar over een voetbalshirt. Maar Christus de Paard, wat is dit lelijk.
Maar beschrijf het eens.
Beschrijf het eens, daar gaan we. Zie een blauw shirt, waarbij het Italië normaal getailleerd is enzovoort. Dit is een soort hobbezak, een soort jutezak waar Oranje in de jaren 80 ook in voetbalde. En verdeeld in vier vlakken. De filosofie zegt dan, dat staat voor de vier wereldtitels die Italië heeft gewonnen. In het jaar dat je niet geplaatst bent voor het WK, verdien je eigenlijk ook 40 zweepslagen in het donker.
Maar ik heb dat verdrongen, geloof
Hou
ik.
Hou op.
Gezellig,
Woedend. En die vlakken, dat is een soort denk een soort dambord.
Ja.
En dan met, het is allemaal natuurlijk azzurro, dus donkerblauw. Maar het ene is donkerder azzurro dan het andere. Het lijkt verdikken me. We hebben het al over de Sagra gehad, vorige keer het dorpsfeest. Het lijkt wel alsof het gewoon bedienden van de Sagra zijn. In Siena, bij de jaarlijkse palio van een of andere wijk. Het is ridicuul. Het is Italië onwaardig. Trek hem terug. Dat je hier als bond mee akkoord gaat. Ik snap een boekverbranding niet. Een shirtverbranding, die snap ik wel.
Ik zie jou je ongelooflijk opwinden. En het is 9:00 ochtends.
Ja, ik hou weer op. Sorry.
Ja, even rustig.
Sorry daarvoor.
Mijn nieuws is eigenlijk kort maar krachtig. Vandaag, precies vandaag, 1 juni, dat we dit opnemen en dat deze podcast uitkomt, vervallen de maatregelen voor inreizenden naar Italië.
Oh.
Dus dat betekent...
Maar
geen coronapas meer nodig.
En dat betekent, een van mijn buren sprak mij van de week aan.
Ja.
Dan gaat het heel vaak ook over Italië. Als het dan ineens... in de Albert Heijn. Weet jij hoe je... Want ze gaan naar Italië op vakantie. Hebben kinderen boven de 6 jaar. Moet je die dan inenten? En ik mond vol tanden. Want ik dacht... volgens mij wel. Maar dat vervalt dus nu.
Dat vervalt nu, maar ik weet ook van mensen... Want ik heb ook die vraag gekregen.
Maar van lieve Isabella is ook nog niet ingeënt.
Nee, maar er wordt niet op gecontroleerd.
Nee, maar dan volgens de Green Pass had het gemoeten, toch?
Ja,
Of
ja,
niet?
Dat geloof ik wel. Maar volgens mij is dat helemaal niet gehandhaafd.
Niet gehandhaafd?
Nee, want ik ken mensen die er in maart en april naartoe zijn gegaan. En ik kreeg van die mensen die vragen. Het zijn kinderen dus boven de 6.
Ja.
En daar werd niet op gecontroleerd.
Maar Italië en niet handhaven. Wat
ja, apart hè?
Apart, ja. Ja. Dat is raar.
Maar ja, want ik heb dus ook... Ik was naar Frankrijk de afgelopen week naar Marseille. Geweldige stad. Echt
ja,
heel leuk gehad.
Ik heb weer prachtige foto's
gezien. Echt geweldig.
Evelien maakt... Als jullie Evelien nog niet volgen op Insta, doe dat vooral. Want er zit toch... Er is toch ergens een artiest in jou verloren.
Zie je? Echt verloren gegaan. Ik ben tot de dag van vandaag ben ik artiest. Ik zie mijzelf als artiest.
Oh, oké. Okay. Ja, alleen dat doe je er verdomd weinig mee. Behalve
dat is niet waar. Dat is niet waar.
Nee?
Nee, ik vind af en toe... Nee, dat zeg ik ook altijd als grapje. Weliswaar bij een vandaag, als ik daar reportages monteer. Dan zeg ik van dat ik even als artiest even met rust gelaten moet worden. Dat is ook creatief. Of als ik stukken schrijf, is ook creatief. Kijk, een artiest... Dat is toch ja, vingerpitsengevoelen. Dat is gewoon, kun je op allerlei momenten zijn. Ik hoef niet per se een installatie te maken.
Nee,
mezelf dan
nee,
artiest
nee,
te noemen.
Nee, maar ik zie het nu met name in de beeldende, in de fotografie.
Ja.
Dan denk ik, nou, ja. Je staat niet altijd zelf op die foto's. Dan denk ik altijd, is ze er wel? Want er staan
ja,
er weer 13 foto's en dan sta je daar. Maar dan doe je altijd
wel
voor de mensen, zoals voor mij, voor de fans.
Ik was
doe je er altijd
bij.
Wel één.
Ja, ik was er ook
Blijf
bij.
Dat doen, want dan denk ik, ze is er.
Ze is er. Ze is
maar
er.
De rest, er zit toch een bepaalde kunstzinnigheid. Het is een detail van een hek of een keer mooi of een straat bij
mooie,
nacht. Het is toch allemaal...
Ja, composities.
Ik vind het wel mooi, ja.
Maar terug naar de coronamaatregelen. Daar kregen we opeens van Air France het bericht van... ja, je moet even je laatste vaccinatiebewijs uploaden... en die mag niet langer dan 9 maanden oud zijn.
Ja.
En toen hadden we dus...
Ben jij een beetje up-to-date?
Ik ben helemaal up-to-date. Maar iemand met wie ik ging, die was in februari of maart kreeg... die had die nog COVID gekregen, is niet voor zo'n heel herstelbewijs gegaan. En die dacht, terecht had ik ook gedacht... ja, die booster, dat doe ik wel op een gegeven moment.
Ja.
Ik zou niet een maand nadat ik... corona heb gehad, mijn derde prik gaan halen.
Nee. Nou ja,
hoe dan ook. Dus zij zegt, oh jee. En toen hebben we het gedacht, weet je, we gaan het gewoon even aankijken daar. En in het ergste geval moet zij dus gaan laten testen. Maar daar werd ook nul op gecontroleerd.
Dus wij kunnen gewoon met een gerust hart...
Nou ja, in ieder geval naar Italië.
Ja, en, la bella Italia.
Maar in ieder geval kun je dan rustig ademhalen van... oké, okay, dat is
nou,
nu gewoon
is,
klaar.
Fantastisch.
De mondkapjes verdwijnen nu ook steeds meer uit het straatbeeld. Ik heb namelijk van mensen daar gehoord... ook al werden de mondkapjes afgeschaft... dat iedereen daar toch in winkels... vrij massaal
zeker.
Mee bleef
ja,
rondlopen. Maar
wel,
iedere dag minder, iedere dag minder.
Bij aan Kin Italia.
En ik hoop dat het zo blijft.
Dus wij kunnen gewoon naar Italië. En weet je wat je daar ook hebt?
Nou?
In order to learn from the devastation and destruction of the two world wars... to promote understanding between peoples and to secure peace... UNESCO was founded in 1945 as the Educational, Scientific and Cultural Organization of the UN... A remarkable event strengthened further international cooperation. Following the construction of a dam in the 1960s, the ancient temples of Abu Simbel were literally on the verge of sinking.
Nou, hier een korte verklaring, een korte uitleg in het Engels hoe UNESCO is ontstaan. Het is het meest bekend om het Werelderfgoedverdrag, de daarbij behorende Werelderfgoedlijst. En het heeft als doel om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid te beschermen. En die bescherming is niet alleen tegen natuurrampen, conflicten of gewoon tegen de mens zelf, zo heb ik het maar omschreven. En te conserveren voor toekomstige generaties. Op 16 november 1945 tekenden landen van over de hele wereld in Londen voor de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Wanneer precies?
Oftewel 1945.
Toen is het een beetje ontstaan.
Ja, exact. Toen is het ontstaan met het idee van
god, ouder dan
we moeten hier actief.
Toen hadden we net zeg maar de halve Europa was plat gebombardeerd.
Exact.
En toen dachten we.
Ja, misschien moeten we er iets aan
doen. Nee, maar ik denk echt dat de eye-opener was van verdorie. En nu is er heel veel distrutto, hoe zeg je dat? Vernield.
Vernield.
Daar moeten we als mensheid beter mee omgaan.
Ja.
Zou dat de gedachte geweest zijn?
Ja, exact. En UNESCO heeft daar zelf over gezegd: since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Nou,
ach,
prachtig.
Mooie chiasme, kruisstelling. Maar men moet je vrees ik ook letterlijk nemen in deze.
Men, nou ja, jullie zijn wel als in de mannen. Dat de mannen alles kapot maken.
Als vrouwen aan de macht zouden zijn, zou een stuk minder oorlog zijn. Daar ben ik wel van overtuigd.
Dat zou kunnen. Daar wil ik me dan...
Ik heb gisteren nog een filmpje laten zien bij in zo'n gemeenteraadstraining. En dan heb ik daarna een appel over de verantwoordelijkheid van de politiek.
Ja.
En dan heb ik een compilatie, laat ik dan zien, van vechtende politici.
Ja.
Mag jij raden hoeveel procent daarvan man is?
Ja, maar vechten als in echt handgemeen?
Ja. Turkije, Japan, Oekraïne.
Oh, ja, ja.
Er wordt heel veel helaas nog gevochten in parlementen. Ze zijn het niet meer eens en dan trekken ze elkaar gewoon. Maar, hoeveel vrouwen zitten daartussen, denk ik?
Waarschijnlijk nul.
Nou ja, nul niet. Maar
heb je Dronten dan een soort van veiligheidscursus gegeven? Zelfverdediging of hoe je daar.
Misschien wel een mentale veiligheid. Okay. Een soort van, jongens, het begint met het vertrouwen in de politiek. Als het vertrouwen in de politiek weg is, dan gaat dat ook buiten de politiek door. En dan heb ik ook Italië als voorbeeld gebruikt, dat mensen op een gegeven moment niet meer naar de groenteboer gaan, omdat het een linkse groenteboer is. En niet meer naar de slager, omdat het een rechtse slager is. Dus je mag het best op inhoud met elkaar oneens zijn. Maar kom op, jongens, na afloop. Drink een kop koffie, pak een cola. We agree to disagree. Dat was een beetje totaal niks met de UNESCO te maken. Maar dat ging over vechtende mannen. Dus toen dacht ik even, toen jij deze mooie UNESCO... Ja. I wear men. Zeg, ja, het zijn vaak ook echt mannen die het doen. Nou ja. Sorry voor deze kleine feministische interruptie.
Maar ik heb gisteren trouwens, als we toch een zijpad even mogen nemen. Ja. Een serie gezien die de zaak Menten, driedelig, totaal heeft niks met Italië te maken.
Nou, dat mag ik ook wel af en toe wel.
Ja, driedelig, hartstikke leuk. In één avond gebinged op de bank. Bij Ziggo is die volgens mij te zien.
Dat kun jij.
Ja, dat zeker. Maar, drie kwartier. Dus dat is prima te doen op een avond. Maar ik moest zo lachen in zo'n Pools dorpje, waar ze dus gingen kijken naar massagraven. Dat op zich is niet heel grappig. Maar een van de actrices daar, die was vol in de botox en in de fillers. Dus het is heel raar om iemand met zo'n soort zwart kapje en zo'n Pools trillend gezinnetje, die dan helemaal strak getrokken is en van die filler en botox lijnen heeft. Dus daar was een soort, noem eens iemand die surrealistisch. Dus noem eens iemand die heel erg verbouwd is en helemaal strak.
Donatella Versace.
Ja, een soort Donatello Versace.
In Nederland hebben we mensen die Helene.
Ja, Marijke van Helwegen. Marijke van Helwegen, die had zwarte grijze lompen aangetrokken en die moest vertellen over hoe haar man was afgeschoten. 30 jaar daarvoor door de nazi's. Het was
dat is
hilarisch.
Dat is niet te doen, toch?
Ja, dus ik heb het een beetje... Anyway, het is dus opgericht. En dus niet alleen, dat vind ik het mooie van UNESCO, dat er over gepraat wordt. Van, we moeten dit echt beschermen. En we moeten doelstellingen en wat maken een lijst. Nee, een van de bekendste missies is de onderneming in Zuid-Egypte. Werd net al over gerept in het geluidsfragment dat ik liet horen. Voor het behoud van de Nubische monumenten. En deze missie was het gevolg van de bouw van de Aswandam, die ervoor zou zorgen dat de wereldberoemde tempels van Abu Simbel onder water zouden komen te staan. UNESCO ontmantelde tempels compleet, zaagde ze in stukken en zette ze zo'n 200 meter verderop weer in elkaar.
Wauw.
Te gek, toch?
Dat is mooi.
Ja, echt mooi.
Ja.
Dus,
puur voor het behoud van deze historische bouwwerk.
Exact. Dus, dus het is ook een organisatie die daadkracht en financiële middelen heeft om daar iets aan te doen.
Ja. Want het is een organisatie van de VN, dus wij dragen, als het goed is, allemaal aan bij.
Ja.
Ja.
Ik ben er ooit geweest. Het hoofdkantoor staat in Parijs. Een soort hele grote toren heb ik toen ooit
van de UNESCO.
Over toerisme project over gepraat. Want daar komen we ook nog over te spreken. Waarom wordt de UNESCO-lijst in de Italië-podcast besproken? Dat is namelijk omdat Italië koploper is. Hoeveel denk jij dat Italië daar heeft?
Ja, dat is jammer.
Lastig, hè?
Nee, maar ik denk het te weten. Volgens mij heeft Italië daar boven de 50.
Ja.
Maar ik weet
goed.
Niet precies.
56. Ik reken
56.
Goed. 56.
Dat is veel.
Ja.
En ik heb het natuurlijk ook een beetje ingedoken. Omdat ik dacht, dan wil ik kijken welke mijn favorieten zijn. Dan kan ik vervolgens niet kiezen. Het zijn er maar toch veel. Ze staan overal, jongen.
Ja.
Behalve Sardinië heeft er maar één.
Maar ook niet de hoe heette die?
Inuraghi.
Inuraghi, ja.
Eén, Sunuraghi de Barumini. Maar dan denk ik, ja, jongens.
Inuraghi, even uitleggen. Nou, dat kan jij beter uitleggen. Het zit in ieder geval in centraal Sardinië.
Nou ja, maar ook wel een beetje aan de soms ook een beetje net uit de kust op de hoogste berg. Ja, het zijn eigenlijk bouwwerken waarvan we eigenlijk zeggen dat die komen uit het Punicische of het Venetische tijd. Dus echt heel oud.
Ja. Beetje hunnebedden-achtige tijd. Ja, nu al
Nee, ik denk dat ze ouder zijn. Ik denk dat ze ouder zijn. Ouder. Nee, dat weet ik wel zeker. Want Sardinië, ik heb daar ook wel lezingen over gehoord van paleontologen en archeologen. Dat voordat op het Italiaanse vasteland bepaalde dingen waren, ze op Sardinië al wel waren. Maar die Nuraghi, ja, daar zijn ze niet helemaal over uit. Hoe oud het nou precies is, dus daar zijn we ze nog steeds op weg. En nog belangrijker, het komt dus uit de bronstijd, maar ze zijn er niet over uit. Ze denken dat het verdedigingswerken zijn.
Ja. Ja.
Kon er best wel hoog worden. Volgens mij wel 20 meter. En er zijn blokken steen op elkaar gestapeld. Dus het ziet er een beetje uit als gewoon een beetje een primitieve toren.
Ik ben er wel eens, jij bent er uiteraard ook geweest.
Ja, zeker. En ze lijken soms op elkaar, maar soms ook helemaal niet. En een van die grootste is Noorazje di Barumini. Dat is de bekendste. En dat is ook diegene die op die werelderfgoedlijst staat. Maar dan vind ik dat Sardinië er wel een beetje bekijkt vanaf komt. Van het hele eiland alleen maar één van die bouwwerken.
Maar uiteindelijk, ja, niet ten nadele van Sardinië, maar...
Er staat niet meer dan dat. Ging je dat zeggen?
Nee, ik slink het in. Maar nee, dat is, ik zeg ik niet wil, meer dan
ik,
dat.
Ik wil er wel een paar...
Denk je dat de nummer 2 is?
Qua landen?
Ja.
Het zou ook wel Europa zijn.
Fout.
Oh!
China. Grappig, hè?
Natuurlijk. Ja, ja, oké, maar dat snap ik wel. Het moeten grote landen. China, Rusland, India, Canada. Het gaat er natuurlijk. Het kan ook natuur zijn, toch? Het hoeft niet alleen maar cultureel te zijn.
Zeker.
Het mag
kan
ook een
natuur
natuurlijk
zijn.
Park zijn. Ja. Dat je denkt, oh, maar dit is zo prachtig. Ja. Dit moeten we behouden. En dan moeten we ervoor zorgen dat daar niet een of andere multinational met de houtkap doorheen gaat.
Maar ik dacht dus juist dat China heeft natuurlijk door de. Het politieke recente verleden. Natuurlijk weinig op.
Communisme.
Ja, nou, dat zijn jouw woorden. Maar je hebt natuurlijk weinig op met het behoud van eerdere culturen. En ik geloof wel dat in China, weet ik, is er heel veel kapot gemaakt.
Oh, echt waar? Ja. Dat is my
ignorance.
Gewoon
over het... Dus...
Gewoon uit de tijd van Confucius hebben ze gewoon alles, bam.
Ja, gewoon hup, torens.
Gewoon, dat was natuurlijk ook wat Romeinen heel veel deden. Hè? Dus die deden van, oké, maar wacht eens even. Jij bent nu niet meer de keizer.
Zie, wegwezen. Cancelen, alles weg.
Alles cancelen. Weg, krassen uit. Ja, maar dat deden ze echt.
En, ja, maar ik denk wel dat in Italië, en daarom heeft nog los van UNESCO... In Italië is al veel eerder de hele idee ontstaan van... we moeten onze oudere werken beschermen. Hè? Dus de Grand Tour die al werd gemaakt. Er gingen al mensen naar Italië om de oude werken te zien... de oude culturen te zien.
Ja, dat is wel waar.
Toen wij er nog helemaal niet mee bezig waren. Dus er is volgens mij veel langer al een cultuur... om bepaalde werken en gebouwen en stijlen te behouden. En daarom denk ik dat de Italiaanse kust ook niet zo verwoest is... zoals de Spaanse kust, die helemaal vol torens staat.
Ja, dat zou wel kunnen. Heeft dat niet ook gewoon te maken met het feit dat Italië... De uniciteit van Italië zit hem een beetje in de vorm. Ja. Omdat het een laars is en lang gerekt is. Is het van noord tot zuid best wel lang.
Ja.
En is de Dolomieten, werelderfgoed, heeft niet zoveel te maken met... En nu ga ik heel tof doen. Agrigento, want ik denk dat de onderste is. Dat is namelijk helemaal aan de Adriatische kust.
Onderste kan het niet.
Ja,
behalve lang
dus dan heb je een... Moet je je voorstellen, dan heb je dus een Griekse tempel, want dat is zeg maar Agrigento, ook UNESCO. En dan, ik denk 2000 kilometer verderop, zal misschien nog iets meer zijn of iets minder, maar ongeveer 2000, is UNESCO de Dolomieten.
Ja.
Natuur dan. En ik denk dat, omdat die stadstaten... vroeger had je dus Venetië, je had Genua, je had Rome, je had Vaticaan, je had Napels, Sicilië, dat waren natuurlijk allemaal aparte, dus die hadden hun eigen dingen.
Ja,
en dat
tuurlijk.
Het daardoor wat beter is bewaard gebleven. Omdat als eigen wijkje bescherm je natuurlijk ook je eigen dingetjes.
Ja, dat is helemaal waar voor de ouderen. Echt van die oudere culturen toen nog koninkrijken waren.
Ja, precies.
Maar ik denk dat er echt een gigantisch verschil is. Wat je gewoon kunt zien als je langs de Spaanse kust rijdt. Waar alleen maar flatgebouwen
Andalusië
staan.
Andalusië en zo.
Ja.
Andalusia.
Waar dus gewoon, en daar in de jaren 50, 60 moest er gewoon hup, moesten toerisme komen, moesten mensen komen. Is er gewoon allemaal plat gegooid.
Behalve
dat hebben ze in Italië.
Alhambra en zo hebben ze weinig historische.
Ja, die kust, daar ging economie gewoon voor. En gewoon
dat
een hele grote.
De tijd van Franco, heeft hij veel plat gegooid. Ja, dat moet daarnaast wel. Want kwam daar natuurlijk door. Ja. En die dacht, hup.
En dat is, daar is nog steeds is die Spaanse kust daardoor een beetje verpest. En allerlei dorpjes, niet alles.
Victoria Molina is niet mooi dan.
Nee, ik vind het niet zo heel mooi.
Object.
Maar goed. Ja. We gaan door. We spreken door. De eerste die erop kwam. Een niet erg bekende. Althans, ik ben er nog nooit geweest. Het zijn de prehistorische rotstekeningen van Valmonica. Die kwam op de lijst in 1979.
Nooit geweest.
140.000 tekeningen die over een periode van 8.000 jaar zijn gemaakt.
En waar ligt dat?
Ja, in het noorden. Volgens mij in Piemont uit mijn hoofd. Okay, ik zal het eventjes... Ja. Jij bent er... Ik had er nog niet eens van gehoord. hoort.
Nee, eens.
En dat zegt
ik heb ze
wel,
allemaal wat... natuurlijk in voorbereiding. Hè. We doen natuurlijk ook de desk research. Ik heb het filmpje gezien met alle werken. Deze kende ik niet. En ik heb natuurlijk nu weer een bucketlijst gemaakt van alle dingen die ik wel moet bezoeken.
Val Camonica, sorry.
Dat ligt waar? In welke,
bij
in de, welke vallei?
Dus ik heb
in Lombardije.
In Lombardije.
Oké, ja. Ja, de grap is dat er dus bepaalde opstaan waarvan ik niet wist, toen ik dat bezocht daar, dat op die lijst stond.
Nee, ja, maar...
Bijvoorbeeld Pesaro en Urbino. Dacht ik, ik ben in Urbino geweest. Blijkt dat hele centrum waar ik doorheen ben
gelopen. Ja, maar het is toch
ook
prachtig?
Het is schitterend. Ja. Maar ik wist niet dat ik door een gelabeld werelderfgoedgebied heen ging.
Maar er is, en daar komen we straks over te praten, het voelt af en toe wel enigszins willekeurig. Want je moet op een gegeven moment een beetje daar campagne voor voeren en dat inleveren.
Je moet het zelf aanvragen?
Ja.
Zo werkt het?
Exact.
Of gaan zij langs als een soort Michelin en dan proeven ze en dan zeggen ze... Nee. Je moet het zelf doen.
Ja.
Dan zit er willekeur in. Want als je een goede lobby hebt, dan ben je dus...
Exact. Of even een gemeente of een provinciebestuur die zin heeft om daar werk van te maken.
Oh.
Wat zijn de voordelen? Een vermelding op de Werelderfgoedlijst is vooral een internationaal teken van waardering voor het monument. En het is goed voor het toerisme. Hè, je kunt zeggen UNESCO-site. Ja. En de economie van een land, van een streek. Maar de status schept ook verplichtingen. Net als andere landen die zijn aangesloten bij UNESCO, heeft ook Nederland zich verplicht het Werelderfgoed goed in stand te houden. En om aan te tonen dat je dus goed zorgt voor je UNESCO-site. Hè, je hebt dus die stempel gekregen.
Ja.
Moet je aantonen iedere 6 jaar aan het Werelderfgoedcomité dat wat het heeft gedaan om het Werelderfgoedverdrag goed uit te voeren. En een land moet laten weten in welke staat van onderhoud het erfgoed verkeert. Ja, onderhoud het erfgoed, dat wordt ondergoed.
Ja.
En wat het heeft gedaan om de bijzondere universele waarde van het erfgoed te behouden.
Oh ja.
Een slecht onderhouden monument kan het Werelderfgoedcomité tot werelderfgoed in gevaar benoemen. En als een land slecht voor zijn werelderfgoed zorgt, dan komt het op de gevarenlijst. En nou ja, dan moet er dus veel aan worden gedaan om de staat daarvan te verbeteren. En als die niet optreedt, die verbetering...
Ja,
dan ga je van de werelderfgoedlijst af.
Dan ben je niet meer weer. Ja. Wij in Nederland hebben natuurlijk ook sites. Hè. Ik weet dat de Amsterdamse grachtengordel is terecht ook prachtig.
Ja.
Kun je heel veel van vinden hoe het is opgebouwd en welk geld in de koloniale tijd allemaal waar. Maar het is, iedereen zal het wel beamen, Amsterdammer of niet Amsterdammer, als je daar doorheen, de Gouden Bocht, het is prachtig. Maar Kinderdijk is het ook, hè?
Die molens.
Prachtig.
Ik moet zeggen, die molens, ik denk dat daar zoveel Nederlanders nog nooit zijn geweest. Tenzij je vrienden uit het buitenland op bezoek krijgt, dan ga je daarheen.
Hetzelfde
als de Keukenhof. De tulpenbollen. Ben je wel eens in die tulpenvelden geweest?
Schat, ik zal eens een foto delen.
Ja? Jij bent die tulpenvelden.
Waarin ik als klein kind natuurlijk door mijn vader, de fotograaf...
Oh, maar die heb je gestuurd in dat jasje. Och,
door het tulpenveld heen werd gebonjourd met een hoofd als Michael Jackson. Met die krullenbol, weet je wel. Heel veel tulpenvelden. Dat komt omdat mijn ouders natuurlijk Italiaans zijn.
Ja.
Ik denk dat die wat meer zagen dan de gemiddelde Nederlander in die tijd. Die ging echt niet met zijn kind die tulpenbollen in of naar de Keukenhof. Of naar Kinderdijk. Mijn ouders deden dat. Dus ik heb al die... Ik denk dat zij tikt all the boxes in mijn jeugd.
Ja.
Maar dus dan kun je eraf. Italië er nou een beetje goed mee om? Of zijn er ook wel, is er ook wel kritiek op sommige gebieden die hem dan hebben? Dat je er dan op staat. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat... Ik weet dat Verona staat erop. Siena staat erop. Ja. Nou, dat gaat vast allemaal wel goed. Florence is
Venetië
volgens mij ook.
Gaat niet goed. En dat komt door het overtoerisme. Dat is het interessante.
Dus die zijn in gevaar?
Ja, dat is in gevaar. Het gevaar bestaat niet zozeer alleen uit natuurrampen. Aardbevingen, overstromingen.
Ja.
Of oorlogen. Kijk naar de tempels in Palmyra in Syrië. Maar oude overblijfselen van Aleppo staan. Maar ook overtoerisme. Als het echt op een gegeven moment onder de voet wordt gelopen door toerisme.
Ja?
Kun je van die... zien zij dat als een beschadiging. En Venetië is al op de vingers getikt. Want, zegt UNESCO, gaat op dit moment ten onder aan toerisme. En ze staan op een oranje lijst. En daarom raad ik ook eigenlijk onze aflevering over overtoerisme aan. Waar wij uitgebreid bij Venetië stilstaan.
En terecht, ja, dat is vorig jaar gemaakt tijdens de coronacrisis. Toen was het rustig en toen konden we daar eens eventjes met afstand naar kijken.
Ja.
Het is een hele analytische uitzending. Kan ik in aanhalen. Ja. Nee, maar het is wel waar inderdaad. En wat mij dus wederom weer opviel, door die lijst staan er dus de gebruikelijke, hè, zoals ik al zei, dat iedereen snapt wel dat het binnenstad van Verona met, ja, jongens, daar heb je fantastische dingen, hè, de Torri Scaligeri enzovoort. Nee, Romeo en Giulietta staan niet op die lijst. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat de Eolische eilanden, de Liparische eilanden bij Sicilië ben ik geweest, dat ook werelderfgoed is.
Ja.
Ik snap het wel, want het, bedoel, je ligt te zonnen op de top van een vulkaan.
Op Stromboli.
Op Vulcano.
Ja.
Ja, dat is fantastisch. Maar op een zwart strand. En het is niet voor niks zwart, want het is gewoon, die staat er op halve. Maar dat wist ik niet. Of net zoals en Perugia snap ik dan wel. Ik wist het toen niet. Assisi. Echt prachtig. Maar er zijn dus echt heel veel gebieden waar ik nog niet ben geweest en die heel mooi zijn. Net zoals dat ik niet wist. Je hebt van die prehistorische paalhuisjes.
Mm-hmm.
En die zitten around the Alps. Dus zeg maar rond de Alpen. Ik heb nog nooit van een Italiaanse paalwoning gehoord. En dat is dus een hut. Ik bedoel, de laatste keer dat ik in een paalhut was, was volgens mij in de Bush Bush van Maleisië. Jaren geleden. Maar die komen dus uit 1300. En die zijn dus bewaard gebleven. En die komen dus, zeg maar, en die zijn soms nog veel ouder. Want dat zijn dus prehistorische paalwoningen. Ik wist het niet. Dus ik ben ook nog een keer wijzer geworden door deze aflevering.
Nou,
want ik ben er een keer ingedoken. Misschien moeten we die lijst ook even delen via onze show.
Ja, of in ieder geval de link.
De link, dat bedoel ik. Ja, anders wordt het een hele lange show note.
Wat hebben wij nou aan die lijst van werelderfgoed? Kijk, het idee is natuurlijk, even nog los van dat soort prachtige quotes, met men en conflicts en wars en protect. Kijk, dat niet bepaalde prachtige bouwwerken of natuurwerken bij de grillen van de politiek, hè, die dan op een gegeven moment een soort gekke dictator krijgen, bij wijze van spreken, en zeggen we gaan hier gewoon een winkelcentrum van maken, daardoor in gevaar lopen. Dus het is gewoon iets wat voor in de eeuwigheid, voor zover die bestaat, zou moeten worden bewaard. Want verbouwingsplannen, restauraties of ruimtelijke ingrepen aan of rond een werelderfgoed, moeten alle landen doorgeven aan het Werelderfgoedcomité. En die beslist dan of het moment zijn waarde behoudt. Het is dus niet per definitie dat het niet mag.
Ja.
Maar zij moeten daar gewoon goedkeuring voor geven.
Dat komt gewoon met het feit dat je dat
bent. Exact, exact. Dus, en zet een land een plan dan toch door. Hè? Dus zeggen van ja, we willen hier een parkeerplaats maken.
Wij zijn baas in
eigen. En UNESCO zegt nee, niet doen, vinden wij niet goed. En als ze dan dat toch doen, dan kan het comité het monument van de werelderfgoedlijst halen. En dat gebeurde bijvoorbeeld in het Duitse Elbedal, waar een brug doorheen werd gebouwd.
Oh.
Toen zeiden ze van ja, nee, niet doen. En toen zei Duitsland, oh, nou, toch doen.
En toen
gingen ze eraf. Gingen ze van de werelderfgoedlijst. En ik vind dat dus echt iets, even nog los van of je hele steden en eilanden op een werelderfgoedlijst kan zetten. En of dat misschien niet af en toe wat te ruim wordt gegooid. Maar dat bepaalde bouwwerken of bepaalde wijken op die manier beschermd worden. En niet dat er een of andere maffe politicus is die zegt van nou, we gaan hier eens een keer goed het geld binnenhalen.
Ja.
Door mensen hier
de projectontwikkelaar helemaal
exact
los te laten gaan.
Heel goed. Echt een goede zaak. Maar we gaan nog verder. Want er is namelijk ook, en daarom kom ik eindelijk eens een keer met een quiz voor jou.
Oh mijn hemel.
Immaterieel erfgoed, oftewel levend erfgoed. Het gaat over sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen, en soms zelfs individuen, erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Met andere woorden, hier kan alles opstaan op deze lijst van levend erfgoed.
Maar dat gaat niet over Italië alleen, dat gaat over alles.
Nee, gaat over alles. Dus bijvoorbeeld, een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie.
Oh ja.
En belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Het internationale UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel erfgoed uit 2003, dus onlangs,
lekker recent,
heeft als doelen om deze vormen van erfgoed te beschermen.
Okay.
Het bewustzijn van het belang van immaterieel erfgoed te vergroten en om een internationaal platform te creëren. Ik krijg altijd jeuk van dat woord platform, maar goed.
Ja,
voor onderlinge samenwerking. Zo kwam, dat weet ik, in 2017 kwam de Napolitaanse pizza op de immateriële erfgoedlijst.
Oh.
Ja.
Oh.
Italië wil ook dat espresso erop komt.
Ja, dat wist ik. Daar is een enorme lobby voor.
Ja, daar hebben wij dus ook over gepraat. Maar uiteindelijk, toen de definitieve lijst werd ingediend voor wat er dit jaar opkomt, wat kans maakt, hebben ze toch voor de opera gekozen.
Ah, dat doet mij deugd. Daar ook een prachtige aflevering van gemaakt.
Ja.
Al zeggen we het zelf.
Al zeggen we het zelf. Je kunt erin zwemmen, die prachtige afleveringen.
Dit is aflevering, wat is het? 89. Ja, we gaan dan naar de 100.
Ja, maar dan gaan we echt iets. Ik weet nog niet wat, maar dan moeten we wel even iets gaan doen.
Locatieuitzending. Ja. Droog.
We gaan eventjes.
Maar
ik ga een quiz doen.
Ja, oké. Wat,
ik ga dingen noemen.
Ja?
En dan ga jij zeggen, wel UNESCO immaterieel erfgoed en of niet.
Oh, wat is dit? Ja, oké.
Dit is het. Te gek. En dan zul je ook zien dat ik een artiest ben.
Hemel. Ja. Ik zet mijn zonnebril op.
Goed. Venetiaans carnaval.
Ja.
Nee!
Nou ja, daar gaan we nu al mis.
Weet je wat wel erop staat? Het carnaval van Viareggio. Wie kent het niet?
Ja, nou, ja,
ik niet.
Ja, we hebben het over gehad.
Dat is ook iets.
De mooiste optocht van Italië.
Ja, maar als er Venetiaans.
Er is geen optocht in Venetië.
Ja, maar als er geen Venetiaans carnaval opstaat en wel de Viareggio carnaval.
Ja, ja, maar ja, het is populaire carnaval. Hè? Ja, in Venetië zijn allemaal drie poppen die daar rondlopen. Nee, sorry, dat is niet waar. Luister naar de carnavalsaflevering.
Oké. Het Mediterraanse dieet.
Nee, ik denk het niet.
Ja.
Nee. Alles is mis. Oké, dus mediterrane dieet dan weer wel.
Ja.
Oké, nou.
Truffels en de activiteit truffels zoeken.
Ik denk het niet, maar ik zou wel willen dat
nee,
het erop
komt. Nee, dat kan niet. Nee, wat? En dan heb je het fout. Het staat er wel op.
Het staat er wel op?
Ja.
Dat is niet te geloven. Dan is dat truffel is gewoon UNESCO.
Ja.
Ik ga echt waar met zo'n hond en alles. Fantastisch. Ja.
Sardijnse volksdansen.
Nee.
Heel goed.
Nee, staat er niet op. Dat wist ik. Maar ja, dat moet wel
Maar
trouwens.
Wel... De Sardijnse tenor en de Sardijnse liederen.
Ja, ken je de Sardijnse tenor?
Toch, dit is dat een beetje dat geluid. Ja, ik heb er wel eens bij gezet. Heb ik daar wel eens over verteld? Ja, ik word ook met de dag ouder. Ik heb ooit een keer op zo'n volksfeest gezeten. Sardinië van mijn ex-schoonfamilie.
Ja? Waar zat dat?
80
Noorden, Westen, Zuiden?
Nee hoor. Daar had ik ook een opmerking over. Van, goh, ja, zo grappig. Dat ik je voor al je Italiaanse ex-vrienden vertel. Ik zei, nou, zoveel zijn het er ook niet. Het is ook een beetje de kunst van de overdrijving.
Kijk, omdat je natuurlijk altijd... je anonimiseert het natuurlijk een beetje.
Dus ja, ik zet er geen, geen LinkedIn-profiel bij.
Gezegd, dit is Luca, dit is Paolo en dit is... noemen ze een andere Italiaanse naam. Dan hadden ze een... Wat gebeurde er toen? Ja.
Nou, het was in de buurt van Nuoro, dus echt bij gewoon echt de binnenlanden.
We zoeken even een geluidsfragment op. En we gaan hem nu even laten horen. Dit is het dus. Wat vind je ervan?
Nou ja, ik ben er niet... Het werd mij terug in de tijd dat ik daar zat. Ging dus die hele familie... Van, ja, heel leuk. Gaan we.
Maar waar was het? Weet je dat nog?
Ja, nee. In de buurt van Noir. God.
Ja, in Noir. Oké.
Ja, daar in de buurt.
Precies, in de buurt
echt
van
daar.
Dat is best wel dicht getikt.
Toen gingen ze een spuntino doen. Spuntino betekent normaal klein hapje.
Ja.
In Sardinië betekent dat een soort gigantische tafel met echt industriële hoeveelheden wijn. Baganaal. Er wordt nergens zoveel gedronken
als
in Sardinië.
Nou, met name die regio staat er een beetje onbekend.
Oké, Noro.
Ja.
Nou ja, daar zat ik dan. Toen hebben ze daar een gerecht voor mij gemaakt. Een traditioneel gerecht. Okay. Iedereen die denkt van, oh, Sardinië, heerlijk, visjes. Nee.
Allemaal vlees. Zeker.
Hebben ze voor mij, speciaal voor mij, och, zo lief, pecora bollita gemaakt.
Oh, pecora bollita, ja.
Gekookte schaap.
Ja.
Het is zo vies. Ja, ik word nog wel eens schillend wakker. Als ik aan die lucht denk.
Denk haggis?
Nee, denk de dood. Die gewoon in je neus drinkt. Nee, het was zo erg. En iedereen zat natuurlijk te kijken hoe ik lekker dat gekookte schaap naar binnen zou.
Ja, het klinkt alsof je in een soort tribale stam terecht bent
echt
gekomen.
Echt een tribale stem,
En die tenor de hele tijd op...
En die volks... Nou ja, en er werd dus Sardijns gedanst. Maar dat staat er dus niet op. We gaan heel snel terug naar de quiz.
Ja.
Staat Sinterklaas erop?
Sinterklaas? Nee, staat er niet op.
Heel goed. Staan de Nederlandse bloemencorso's erop?
Ja.
Ja, heel goed.
Ja.
Staat...
Trouwens schitterend. Hè? Denk niet Zundert bijvoorbeeld. Hè? Prachtig, bloemencorso.
Laatste, staat schaatsen in Nederland erop?
Schaatsen. Schaatsen. Friese afstedentocht. Ik gok van wel.
Nee. Belgisch bier?
Nee.
Wel?
Yeah.
Jee, wat een slechte score.
Oh, wat een slechte score. Ja, maar dit is natuurlijk een moordend tempo.
Maar goed.
Oh ja, ik heb slecht voor me. Ik ga eten uit frustratie.
I am David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world.
Een geweldige cultuurtip. Al zeg ik het zelf.
Ik hoor David Attenborough.
David Attenborough, geweldige stem.
Ja, dat is prachtig.
Staat op Netflix, een film, een documentaire.
Lang leven nog.
Op zijn 94e brengt Sir David Attenborough misschien wel zijn belangrijkste film uit. Alive on Our Planet. En het is een persoonlijk verhaal. Want hij heeft dus bijna een eeuw over de wereld gereisd, getrokken. Ja. En in de meest diepe regenwouden is hij doorgedrongen voor zijn werk.
Ja.
En hij maakt eigenlijk de balans op hoe het er na al die tijd voor staat met de natuur op onze planeet. Nou ja, een kleine spoiler, dat gaat niet zo goed. En als iemand de natuur natuurlijk in de afgelopen eeuw met eigen ogen heeft zien veranderen, is hij het wel. En hij, overigens verbazingwekkend fit, vertelt naar aanleiding van zijn reis die hij heeft gemaakt en de dingen die hij heeft gezien de afgelopen decennia, welke kant het op zou moeten. En dat is er ook mooi van. Het is niet alleen maar een deprimerend verhaal. Maar ook een soort van, jongens, kom op. We kunnen het. Dat een beetje dat, die can-do mentaliteit. Ik vond het een geweldige, geweldige documentaire. Want UNESCO gaat ook over natuur. Vandaar dat ik hem gewoon goed bij deze, bij deze aflevering vond passen.
Oké.
En eigenlijk is het wel bijzonder dat hij nog, ik neem aan dat hij niet nog 20 jaar te leven heeft, maar dat hij op in de herfst van zijn leven nog zo'n duidelijk betoog doet over de natuur en het klimaat waar we heen moeten. Want hij heeft altijd, de laatste jaren is hij voorzichtig deel gaan nemen aan het klimaatdebat. Overtuigd door de wetenschappelijke wijze en zijn eigen sturende rol. En hij kon er niet langer omheen, vertelde hij over deze film in interviews.
Hij heeft het natuurlijk allemaal gedocumenteerd.
Ja,
als je terugkijkt.
Precies, want het is uiteindelijk gewoon zijn levenswerk bleek achteraf gezien het vastleggen van catastrofen, hoe treurig ook.
Ja.
Dat is de aflevering, de cultuurtip van deze week. Heb ik nog even een kleine tip. Als jij nog meer podcasts zou willen luisteren over het buitenland, dan vind je in BNR De Wereld met onze onvolprezen buitenland commentator Bernard Hammelburg. Zal je erg boeiend vinden. Als je het nog niet ontdekt hebt, kan ik je BNR De Wereld dan ook van harte aanbevelen. Je vindt elke donderdagmiddag een nieuwe aflevering in de podcast-apps. En als je nog lang moet wachten voordat wij met een nieuwe opname uitkomen.
Ja, luister dan zeker. En je leert van Bernard Hammelburg leer je altijd iets. En als we het er toch over hebben, lieve luisteraars, vergeet ons niet te liken natuurlijk. Maar heel belangrijk, het allerbelangrijkste is, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je. Abonneer je familieleden. Doe er van alles aan, want dat helpt ons enorm.
Don, wat gaan wij volgende week doen? Is het al bekend?
Zeker.
Staat het al op de rol?
Ja,
het
staat op de rol. Stare da Dio, fare i salti di gioia, mi viene l'acqua in bocca. Allemaal Italiaanse uitdrukkingen die je misschien kent, misschien niet kent. Nou, er is een vandale, gewoon Nederlands uitgekomen met dit soort Italiaanse uitdrukkingen. En dat nemen wij aan.
Ik vrees dat er weer een quiz in zit.
Er zit een quiz in voor jou, voor de luisteraar. Je kunt een exemplaar winnen van deze prachtige boekwerk. En we gaan jullie helemaal thuis brengen in de belangrijkste Italiaanse spreekwoorden en gezegden en uitdrukkingen.
Hartstikke leuk. Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast beluisteren? Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Abonneer ons, zoals Donatello ook al zei, en geef ons 5 sterren op Spotify of Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Ciao, ciao.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.